Ja, we gaan even kijken. Dit is een plaatje van wat we zojuist hebben gelezen. Het is een schilderij van Lucas Cranach. En hier zie je ze allemaal. Je ziet de Heer Jezus daar in het midden. En daar zijn de ouders die hun kinderen bij Jezus brengen. Je ziet daar, de volgelingen van Jezus die dit helemaal maar niets vinden. Straks in de kerkdienst zien we een vergelijkbaar plaatje. Ouders, Rick en Marijke, pleegouders, Willem en Josien, een kind, Vincent. We zien Jezus, we zien hem in de doop. En hier, volgelingen van Jezus, een kerkvol. Het is een belangrijke gebeurtenis. Matthäus vertelt het, Lucas vertelt erover en Marcus. Het is, als je het gewoon even eerlijk onder ogen ziet, ook helemaal niet zo'n schattig gebeuren. Er zit heel wat emotie bij. Je leest niet vaak dat Jezus boos wordt. Maar hier ziet hij toch behoorlijk uit zijn slof hoor. Hij neemt het zijn leerlingen bijzonder kwalijk dat ze ouders willen tegenhouden die hun kinderen bij Jezus willen brengen. Wat is er aan de hand? Waarom willen die ouders hun kinderen bij Jezus brengen? En waarom willen de volgelingen van Jezus die ouders met hun kinderen tegenhouden? En waarom wordt Jezus zo boos? En wat moeten wij met dit gebeuren? Laten we maar beter gaan kijken. Kijken we eerst naar de ouders. Waarom brengen ze hun kinderen bij Jezus? Ja, eigenlijk is het antwoord op die vraag niet zo moeilijk. Omdat ze, net als Willem en Josien, net zoals Rick en Marijke, het beste voor hun kind zoeken. Ze willen dat Jezus hun kinderen aanraakt. Ja. Omdat ze denken dat dat goed is voor hun kinderen, wanneer Jezus ze aanraakt. Ze hebben namelijk gehoord en gezien wat er gebeurt als Jezus handen je aanraken. In hoofdstuk 5 komt er een radeloze man, Jairus heet hij, bij Jezus met de vraag: luister alstublieft naar mij, mijn dochter gaat dood. Kom alstublieft mee en leg uw handen op haar hoofd. Dan zal ze beter worden en leven blijven. Jezus gaat mee, maar het is te laat. Het meisje is al gestorven. Maar wat gebeurt er? Jezus pakt de hand vast en zegt tegen het meisje: sta op. En het meisje staat op en begint heen en weer te lopen. Dat doen de handen van Jezus. Het meisje was 12 jaar en iedereen was stom verbaasd. In hoofdstuk 6. De mensen hebben inmiddels meer gehoord van wat Jezus heeft gedaan en Jezus heeft gezegd. En ze zeggen tegen elkaar: waar haalt hij het vandaan? Wat is de wijsheid die hem gegeven is? En de wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hoofdstuk 7. Een man die doof is en gebrekkig spreekt. Leg hem alstublieft de hand op. Jezus neemt de man apart. Neemt de vingers van zijn handen en steekt die in de oren van de man. Doet wat speeksel op de tong van de man. Zegt: ga open. En de man kan zijn tong bewegen en spreken. Dat doen de handen van Jezus. In hoofdstuk 8 is een enorme menigte Jezus gevolgd. Ze zijn al 3 dagen bij hem en op een gegeven moment is er niets meer te eten. Jezus vraagt, hoeveel broden zijn er? Ja, 7. Dus ook nog wat vis. Jezus neemt het brood in zijn handen en begint te breken. En hij blijft breken. En hij blijft breken. 4000 mensen worden er door zijn handen gevoed. Hetzelfde hoofdstuk. Eventjes later. Dan brengen ze een blinde man bij Jezus. En ze smeken Jezus de man met zijn handen aan te raken. Jezus neemt de man apart, legt zijn handen op zijn ogen en de man kan zien. Begrijp je dat de vaders en moeders bij Jezus komen en vragen of hij hun kinderen zijn handen wil opleggen? Dit zijn kwetsbare kinderen. En zeker in die tijd. Ja, veel kinderen stierven. Zoals het hier in Nederland ook heel lang geweest is. Er kon zomaar wat gebeuren. Een ongeluk. Denk eens eventjes aan het jongetje Julen in Spanje. Een kind kan zomaar wat overkomen. Zij brengen hun kind bij Jezus. Want ze geloven, Jezus' handen voeden, Jezus' handen genezen, Jezus' handen beschermen en Jezus' handen geven leven. Als hun kinderen in aanraking komen met Jezus' handen, dan is dat goed voor hun kinderen en is het goed voor het leven van hun kinderen. Begrijp je dat Willem en Josien hier vandaag gekomen zijn? En Vincent hebben meegenomen. Begrijp je waarom Vincent ook zelf graag gedoopt wil worden? En begrijp je waarom Rick en Marijke hierbij willen zijn en met de doop van Vincent instemmen? Ze zoeken het beste voor Vincent. Als Vincent in Jezus' armen is, en als de handen van Jezus boven Vincent zijn, achter Vincent zijn, voor Vincent zijn en onder Vincent zijn, dan is het toch goed? Dat is het beste wat zij voor Vincent hebben kunnen bedenken. En dit is waar ze zo enorm naar uit hebben gekeken. Dat Vincent onder de goede handen van Jezus is. Want wie kan beter bij hem zijn dan Jezus? Wie kan beter voor hem zorgen dan Jezus? Wie kan hem beter beschermen dan Jezus? Wie kan hem meer liefhebben dan Jezus? Wie weet beter wat Jezus, wat Vincent nodig heeft dan Jezus? Waar mensen tekort komen, heeft Jezus overvloed. Waar mensen er niet altijd voor Vincent kunnen zijn, daar kan Jezus dat wel. Als Vincent zijn hand in de hand van Jezus legt, dan laten de handen van Jezus hem in eeuwigheid niet los. Als Vincent bij Jezus komt, is dat goed voor hem. Voor zijn leven, voor zijn toekomst, voor eeuwig. Zelfs al zou Vincent op een gegeven moment Jezus niet meer zoeken. Zelfs als er een moment komt dat je met Vincent niet meer over Jezus kunt spreken, dan kun je nog wel met Jezus over Vincent spreken. In de dood, in de doop, heeft hij immers zijn armen om Vincent heen geslagen. Heeft hij gezegd, Vincent, jouw leven is in mijn handen. En ik laat je niet los. Ik ben er. Door de doop is Vincent voor altijd en eeuwig in handen van Jezus gekomen. Wat gebeurt er? De ouders krijgen te maken met de volgelingen van Jezus. De leerlingen. Die kan niet. Wat denken die ouders wel? Alsof Jezus niet iets anders te doen heeft dan die kinderen. Jezus heeft belangrijk werk te doen. Het koninkrijk van God moet op aarde komen. Het zijn grote belangen. Die kleine zaken verdringen. Moet je eens kijken. Ze nemen zelfs baby's mee. Lucas vertelde dat ze zelfs baby's meenemen, die ouders. En de leerlingen beginnen de ouders streng toe te spreken. Laat ze toch eens nadenken. Ze kunnen toch zelf ook nadenken. Ze kunnen toch zelf ook wel weten dat Jezus andere dingen te doen heeft. En nu denk jij, nu denken jullie hier met elkaar. Nou, dat is raar. Kinderen horen er toch bij. Hoe kunnen die leerlingen dit doen? Ja, maar wacht eens even. Wacht eens even met je oordeel over deze leerlingen van de Heer Jezus. Vraag je nou eerst eens af, ja, ben ik nou zoveel beter? Sta ik misschien ook niet de kinderen in de weg? Hoe? Nou ja, door te vergeten je kinderen bij Jezus te brengen. Door niet met ze te bidden, door niet met ze uit de Bijbel te lezen. Omdat je geen tijd hebt. Vandaag maar even makkelijk hoor, even bij de televisie. Ja, en dan komt er van Bijbel lezen en bidden. Of doordat je niet laat merken dat Jezus belangrijk voor je is. Tja. Kan ook zijn dat je al door wat over de kerk van Jezus te zeggen hebt en erop aan te merken hebt. Ja. Het kan zijn dat je zo druk bent met grote mensenzaken en grote mensenonderwerpen in de kerk, dat je de kinderen niet eens ziet. Misschien ben je wel zo druk met van alles. Misschien ben je wel zo druk met Jezus, maar raak je onderweg toch de kinderen kwijt. Het kan ook zijn dat, ja, bijzondere aandacht voor de kinderen, bijvoorbeeld zo'n kindmoment, hè, wat dan in de kerk gebeurt, of zo'n filmpje, dat je dat een beetje kinderachtig gebeuren vindt. Maar ja, hoort eigenlijk ook niet in een kerkdienst hoor. En het kan zijn dat je als ouderkind, als jongere, de jongere kinderen, de kleine kinderen in de weg staat. Geloof, kerk, Jezus. Ach man, saai, niks aan. Niet doen. En je zusje, die de kerk eigenlijk best mooi vindt. Niks aan, niks doen. Op dat moment kon jij wel eens een van die leerlingen zijn die zegt: Jezus is niks voor je. Is niks voor jou hoor. Jezus is niks aan. Blijf maar bij Jezus weg. Op dat moment kun je iemand zijn die iemand anders bij Jezus vandaan houdt. Ik schrik ervan dat het juist de leerlingen van Jezus zijn die de kinderen in de weg staan. Stel je voor zich. Stel je voor dat jij dat bent. Kijken we naar de kinderen. Waarom zijn ze welkom? Waarom zijn nou juist kinderen welkom? En waarom wordt hier Jezus zo boos als de leerlingen die kinderen willen tegenhouden? Nou, daar hebben veel mensen over nagedacht. Ik heb aardig wat boeken gelezen toen ik bezig was met de voorbereiding voor deze preek. En dan lees je van alles. De een zegt, ja, kinderen zijn heel puur. En een ander zegt, kinderen hebben een onvoorwaardelijk vertrouwen. Kinderen vertrouwen zonder vragen. Een kind aanvaardt gewoon. Of een kind is open. Een kind is onbedorven. Dan ga ik het even vragen aan de meester van Vincent. Wat is jouw ervaring op school? Onbedorven? Het gaat als een mens. Ja. Ik denk dat het ook wel eens misgaat met Vincent. Ja. Is niet zo onbedorven. Ik denk dat jullie ook wel dingen hebben gezien bij Vincent. Oh, die niet zo mooi zijn. Ik denk dat je hem wel eens tot de orde hebt moeten roepen. Zeker weten. Vincent is een kind en een kind is een mens. En mensen zijn niet onbedorven, mensen zijn niet altijd zo mooi. En als het wel zo zou zijn, als kinderen nog onbedorven zouden zijn, dan zouden kinderen maar beter nooit volwassen kunnen worden en maar nooit een volwassen geloof moeten krijgen. Ik denk niet dat je het in deze richting zoeken moet. Weet je wat het is? Kind kan nog niet zoveel. Dat is ook de reden waarom de leerlingen die kinderen bij Jezus vandaan willen houden. Je hebt er niet zoveel aan kinderen. Je hebt er vaak eigenlijk alleen maar meer last van. Kijk, als ze hier nog hadden gezeten, dan waren ze onrustig geweest. Maar nu kunnen we lekker luisteren, rustig luisteren naar de preek. Leiden ze je niet af. Hè, maar als ze er zijn. Zo'n leider van de synagoge die bij Jezus komt. Nou, dat, hè, en die Jezus nodig heeft. Nou, dat is wat. Zo'n man kun je gebruiken. Maar een kind, wat heeft een kind nou te bieden? Kijk nog eens naar het schilderij van Lucas Cranach. Ik zie daar één kind dat misschien zelf naar Jezus toe heeft kunnen komen. Al die andere kinderen. Oh, wacht even, dat is nog een kind. Ik zag alleen deze. Maar die, ja, dit is nog een wat ouder kind. Ja, die misschien ook nog. Maar zit er tussenin. Kijk, deze zouden we zelf naar Jezus kunnen komen. Maar die andere echt absoluut niet. Vincent heeft zelf gezegd dat hij ook graag gedoopt wilde worden. Dus je zou kunnen zeggen, nou, die is wel zelf naar Jezus toegegaan. Ja, maar laten we maar even heel nuchter zijn. Als hij niet bij Willem en Josien in huis was gekomen. Als Willem en Josien hem niet bij Jezus hadden gebracht. In een gebed. Door hem voor te lezen uit de kinderbijbel. Door hem mee te nemen naar de kerk. Door hem naar een christelijke school te sturen. En als Rick en Marijke daar niet mee hadden ingestemd. Die kinderen op het schilderij zijn allemaal bij Jezus gebracht. Net zoals eerder in het boek Marcus. Een man door zijn vier vrienden bij Jezus gebracht moest worden. Hij kon zelf niet lopen. Net zoals die doof stomme man bij Jezus gebracht moest worden. Hij kon zelf zijn zegje niet doen. Net zoals die blinde man voor Jezus werd geleid. Hij kon zelf de weg niet vinden. Het gaat Jezus niet om mensen die zeggen, moet mij eens kijken wat ik kan. En En wat voor een aanwinst ik ben voor uw beweging, voor uw kerk. Het gaat Jezus om mensen die niets kunnen. Die wil hij erbij hebben. Ik denk dat het niet voor niets is dat Lucas, wanneer hij dit verhaal vertelt over die ouders die hun kinderen bij Jezus brengen, dat laat voorafgaan door een ander verhaal. Een verhaal dat door de Heer Jezus wordt bedacht. Het gaat over een tollenaar, een belastingontvanger, op wie iedereen neerkeek. Je ziet hem daar achteraan. En een bijbelgeleerde, een fariseer, tegen wie iedereen opkeek. En Jezus vertelt, die bijbelgeleerde, die vond van zichzelf dat hij zo'n aanwinst was voor God. God zal wel heel blij zijn met hem. Want hij was niet zoals de andere mensen. Die zijn oneerlijk. En die stelen. En die gaan vreemd. En hij zegt: ik dank u, Heer, dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. Ik betaal belasting aan de tempel over al mijn bezit. En ik vast 2 keer per week om u te eren. Intussen stond die tollenaar daarachter in de tempel. En hij durfde zelfs niet omhoog te kijken. Hij huilde en hij zei: God, ik ben niks waard, ik ben een slecht mens. Heb medelijden met mij. En dan zegt Jezus: luister naar mijn woorden. Toen de 2 mannen naar huis gingen, was die tollenaar bevrijd van zijn schuld. Maar de fariseeën niet. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken. En ik denk dat het ook niet voor niets is dat Marcus direct na dit verhaal over de kinderen het verhaal van die rijke jonge man vertelt. Die rijke jonge man had het gemaakt, had het helemaal gemaakt. Hij had alles wat je maar bedenken kan. En hij was ook nog eens heel gelovig. Deze rijke jonge man, heel gelovig, zou een enorme aanwinst zijn voor de beweging van Jezus voor de kerk. Dat is iemand waar je wat aan hebt. Als die zich voor de kerk, voor de beweging van Jezus gaat inzetten, nou. Maar je hebt het gelezen. Toen Jezus zei: nou, die spullen die jij hebt, die heb ik niet nodig. Doe die maar weg. Je geld en alles wat je hebt, doe dat maar weg. Geef me alleen jezelf. Dan kan de jonge man dat niet opbrengen. Wat heb je aan je miljoenen, Piet? Als je alles hebt, maar Jezus niet. Misschien sta jij hier wel tussen. Niet als een van de ouders. Ook niet als een van de leerlingen. Maar als een van de kinderen. Ben jij, voel jij je zo'n kind dat niet meetelt? Die anderen als onbelangrijk zien? En misschien kijk jij ook wel zo tegen jezelf aan. Oh, die andere mensen die kunnen zo goed praten. Die andere mensen weten zoveel van de Bijbel. Die andere mensen doen zoveel voor de kerk. Hij heeft Jezus aan mij. Hij heeft de kerk aan mij. Mag ik wel bij Jezus horen? Mag ik bij Jezus blijven? Wat heb ik Jezus nou te bieden? Als jou dat door het hoofd gaat, nu, of wel eens, zulke mensen wil Jezus er nu graag bij hebben. Hij zegt, voor zulke mensen is mijn koninkrijk. Zulke mensen wil ik dragen. Zulke mensen wil ik beschermen. Zulke mensen wil ik behoeden. Zulke mensen wil ik meenemen en bij mij nemen. En zulke mensen wil ik mijn toekomst een nieuwe aarde geven. Misschien dat jij denkt, hier zit en denkt, de kinderen bij Jezus brengen, daar ben ik zo slecht in. Of ik heb zulke fouten gemaakt. Ik heb mijn kinderen in de weg gestaan. En nu geloven ze niet meer. Of je hebt je best gedaan naar je beste weten. Maar je kind heeft niks met Jezus. Ach, er kan zoveel meer zijn. Ik heb geen kind. Ik ben niet eens getrouwd. En ik weet niet of ik zelf wel bij Jezus durf te komen. En waar moet ik een ander over Jezus te vertellen? Weet je wat zo mooi is? Jezus zegt niet dat alleen de kinderen bij hem mogen komen. Jezus zegt dat iedereen bij hem mag komen. Iedereen die het koninkrijk van God wil ontvangen als een kind. Een kind heeft niets aan te bieden. Een kind komt niet met een mooie auto. Een kind komt niet met dit kan ik, dat kan ik. Een kind komt niet met dit is mijn bijdrage en nou. Je hoeft Jezus niets aan te bieden. Dat laat Jezus zien. Je hoeft niet iemand te zijn. Dat laat Jezus je zien. Iedereen die zijn rijk zoekt en naar Jezus toekomt. Iedereen is welkom bij Jezus. Kleine en grote kinderen. Kleine en grote mensen. Amen. Ouders, als gemeente, als volgelingen van de Heer Jezus, geeft de Heer Jezus ons de taak om elkaar en ook de kinderen mee te nemen. Mee te nemen op weg naar zijn toekomst, op weg naar het nieuwe wereld die komt. De Bijbel, boek Handelingen, dat gaat over de eerste christelijke kerk. En dan wordt de kerk, dan worden jullie mensen van de weg genoemd. Ze gaan de weg van Jezus. Dat zegt iets over je. Een christen kan nooit een gearriveerd mens zijn en kan zich nooit als een gearriveerd mens gedragen. Een christen is onderweg en moet er nog komen. Nu heeft God in het Oude Testament, toen hij met zijn volk onderweg was van Egypte, waar ze slaven waren, naar het land Israël dat hij hen had beloofd, hen 10 geboden gegeven. Het zijn regels voor onderweg. En die kun je nog steeds op jezelf, op je eigen leven toepassen. Je kunt ze zien als richtingaanwijzers die je de weg wijzen. God zei toen hij onderweg was, ik ben de Heer jullie God, die jullie uit Egypte, uit de slavernij bevrijdt. En God zei, vereer naast mij geen andere goden. Ze zouden je op een dwaalweg brengen. En God zei ook, je moet geen beeld van mij maken. Eventjes. Dat is vergelijkbaar met, ik geloof wel in God, maar ik doe dat op mijn eigen manier. God zei, ik wil niet dat je beelden van mij maakt. Je dient mij zonder beelden van mij te maken. Want als je mij op je eigen manier dient, dan zul je me kwijtraken. En God zei, spreek goed over mij en misbruik mijn naam niet. Hij zei ook, ik heb je nou bevrijd. En ik wil graag dat jullie leven als vrije mensen. En je hebt 1 dag om dat te oefenen en daar heel uitgebreid van te genieten, dat je niets hoeft. En dat is de Sabbat. Laat dan je werk liggen. Nou, wij vieren als christelijke kerk de zondag. De Sabbat is de zaterdag. En we vieren de dag van de Heer Jezus. Die vieren we door met elkaar naar de kerk te komen. Maar laat de andere dingen liggen. Dat is de oproep die God doet. En vier de dag van Jezus. De dag dat hij opstond uit de dood. Door respect voor je ouders. Dat is het volgende wat God zegt. Daar zit een zegen aan vast. God zegt, pleeg geen moord, maar doe een ander goed. Gun hem het leven. God zegt, wees trouw, pleeg geen overspel. En God zegt, wees tevreden met wat je hebt, steel niet. En God zegt, als je spreekt over een ander, laat dan het goede woorden zijn en schaad een ander niet met je woorden. En tenslotte zegt hij, wees tevreden met wat ik je heb gegeven. Als ik je God ben en Jezus je redder, als je weet dat jij de toekomst hebt, een nieuwe aarde, eeuwig leven, waarom zul je dan jaloers zijn op wat een ander heeft? Dan heb je toch alles wat je nodig hebt.